Namens de kerkraad heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en alle die via het internet meeluisteren of meekijken, hartelijk welkom in deze dienst op de derde Lijdenszondag. Voorganger is dominee Stauchie, de organist van de CR R. Hitsert. Er zijn de volgende afkondigingen voor u. Bloemen. Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar mevrouw Liest Hart-Meiboom en mevrouw Jeeg van Gaansbakker. Zij is thuisgekomen vanuit Zonneburg. Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u zich dan na de dienst voor in de kerk. Collectors. De collectors zijn bestemd voor de diaconie en voor de kerk. Koffie drinken. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing van morgen is een gedeelte uit Psalm 69 en Matthäus 26, vers 30 tot en met 46. Het intoplied is lied 209, vers 1, 2 en 3. Als schriftlezing noemde ik een gedeelte uit Psalm 69 en Matthäus 26. De dienst beginnen we met het zingen van de versen 1, 2 en 3 van lied 209. We wensen u allen een goede, maar bovenal een gezegende dienst.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. De derde Lijdenszondag, de tweede zondag in de 40 dagen tijd. En op deze psalm wordt op deze zondag wordt in vele kerken Psalm 25 gezongen vanwege die zin: denk aan uw barmhartigheden, Heere. Wij zingen hem straks, want nu zingen wij, ja, eigenlijk als een gebed: leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. En we zingen de versie uit het liedboek 1973, dus in de kerk staat hij op uw zondagsbrief. En thuis kunt u hem vinden in liedboek 73, gezang 177, vers 1, 2, 3 en 7. Wij horen het gebod van God vanmorgen uit Exodus 20. Omdat het goed is om die woorden regelmatig te horen. En ook omdat we vandaag lezen over Jezus die het Pesachfeest viert. Het feest van de uittocht uit Egypte. Wij horen het gebod uit Exodus 20 en dan de samenvatting die Christus gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte. Van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En een schriftgeleerde kwam bij Jezus en vroeg: welk gebod is het eerste van allen? En Jezus antwoordde: het eerste is: hoor, Israël. De Heere onze God, de Heere is één. En ge zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. En het tweede is dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En nu zingen wij Psalm 25, vers 3 en 6. Laten we bidden om het licht van de Heilige Geest. Grote en trouwe Heere in de hemel, u brengt ons weer samen rondom uw woord. Waar kunnen we beter zijn dan hier, in uw huis? Wat kunnen we beter doen dan online verbonden zijn, als het niet lukt om hier te komen? Want Heere, u hebt woorden van eeuwig leven. U hebt milde handen en vriendelijke ogen. Heere, we kunnen ons eigenlijk u niet voorstellen in uw grootheid. Maar in die vergelijkingen voelen wij uw liefde en genade. En beseffen wij dat u ons heil op het oog hebt. Heere, zo komen wij tot u. We hebben opnieuw een week geleefd. Velen van ons waren vrij. Anderen werkten. Maar allen hebben we goede en kwade dingen meegemaakt. U weet dat hier mensen zitten met verdriet in hun hart. Om gemis van langer geleden of juist deze week. U weet dat hier mensen zijn met dankbaarheid. Voor een jubileum. Voor een verjaardag. Voor andere zegeningen die u gaf. U weet dat wij alle komen om u ook te vragen om vergeving. Voor die woorden die beschadigden. Voor gedachten die niet goed waren. Voor daden die onze naasten hebben bezeerd. Of waarmee we uw naam hebben ontheiligd. Heere, vergeef het ons. Schenk ons een nieuw begin om Christus wil. We danken u dat we juist in deze weken daar zo bij bepaald worden. Dat u, Heere Jezus, een goede herder bent. Dat u uw leven gaf voor uw schaap. Heere, geef dat wij dan allen ons mogen voegen bij uw kudde. Dat we samen de grote en de kleine u mogen dienen. U bent het waard. En wij hebben u nodig. Wilt u dat ook door deze dienst duidelijk maken in ons hart? Dat er buiten u geen leven is. Maar bij u alle goeds, alles wat we nodig hebben in leven en sterven. Heere, zegen uw woord dat we lezen. Zegen de overdenking ervan. En dat we u mogen loven om wie u bent en wat u doet. Dat vragen we u voor ons allen hier. Voor allen in het Havenlicht, in Sonneburg of waar we ook zijn op dit moment. Zegen ons met uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. Wij steken eerst het lichtje aan, dat wil ik vragen aan de diaken van dienst. Dat wij ons verbonden weten met de jongeren in ons midden. En de kinderen en de jongeren die wij meedragen in ons hart. Ik hoop dat er voor jullie een beetje vakantie was deze week. Of de gelegenheid om geld te verdienen in vakantiewerk of op gewoon je werk. Misschien moest je leren. Het kan veel zijn wat ons in de vakantie bezighoudt. Ik was zelf weg. Vorige week op deze tijd zat ik in Bedum in de kerk. Dat was mooi om te doen. Maar ik ben ook blij dat ik weer in uw en jullie midden ben. En de liturgie heb ik in Groningen bedacht. En de dienst heb ik gisteren geschreven. Maar ik had van de week al het idee, ik moet het met jullie even hebben over de beker. Want wij horen straks dat Jezus aan zijn vader vraagt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En aan de ene kant is dat voor ons heel vertrouwde spraak, want we horen het elk jaar. Maar als je daarover nadenkt, waarom bid je, laat deze beker aan mij voorbij gaan? En daar wil ik in dit moment even wat van zeggen. Ik denk dat jullie net als ik thuis kasten vol bekers hebben. Ik geloof dat ik alleen al 20 mokken heb of zo. Want ja, dat is zo'n fijn cadeau als er iets is of zo. Allemaal met een eigen verhaal. Maar het gaat hier, ja, eigenlijk als het in de Bijbel over een beker gaat, dan moet je gaan opletten. En misschien zeg je, ja, ik ken wel een verhaal over een beker. En misschien is het lang geleden dat je het hebt gehoord. Als Jozef in Egypte is en zijn broers komen bij hem om graan te halen, dan wil Jozef hen op de proef stellen en dan stopt hij zijn beker in de zak van Benjamin, in de zak met graan van Benjamin. En hij maakt dan een heel tumult van: mijn beker is gestolen. En waarom nou? Want wij zouden zeggen: als je zoveel bekers hebt. Maar een beker is in de Bijbel het symbool van je leven. Dus het is maar een spel van Jozef om ze op de proef te stellen. Maar als je iemands beker meeneemt, neem je bij wijze van spreken zijn leven mee. Dat is ernstig. Bij het Pesachfeest staan er 4 bekers. Daar kom ik nog wel een andere keer op terug. En die hebben ook een symbolische waarde. Maar eigenlijk, of je hoort in de Bijbel over een beker die goed doet, die goede dingen bevat, of over een beker die kwaad bevat. En als Jezus bidt: laat deze beker aan mij voorbij gaan, dan heeft hij het over die beker die kwaad bevat. De beker waarin het kwaad zit, maar ook de boosheid van God over het kwaad. En dan snap je dat je die niet wil drinken, dat je denkt: dat is te erg, doe hem weg. Maar gelukkig gaat het in de Bijbel ook over een beker van heil, over de genade en liefde van God. Nou, ik maak al een gebaar of de beker overstroomt. En dat is een beker, ja, daar, ik hoop dat we er allemaal in willen delen. Straks horen we van die beker vol kwaad. Maar nu zingen we wat Jezus zong bij het Pesachmaal. Daar zong hij Psalm 116 over de beker van het heil. En toen dacht ik, dan moeten we dat vandaag ook zingen. God heb ik lief. Over de benauwdheid ook. Maar ook, ik zal danken voor de redding van mijn leven. Het zijn woorden voor Jezus. En ik hoop ook woorden van ons. Wij zingen Psalm 116, vers 1, 2 en 6. We maken wel een sprong naar vorige week zondag en ook eigenlijk naar 2 weken geleden. 2 weken geleden hebben wij met elkaar Matteüs 16 gedeeld. Dat Petrus zei, u bent de Christus. En van toen af aan ging Jezus zeggen dat hij moest lijden, zou sterven en zou opstaan. Vorige week heeft dominee van der Giezen hier gesproken uit Markus 1. Over de nieuwe leer die Jezus bracht. En nu, dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan, wil ik toch echt nu al beginnen met het overdenken van de lijdenstof zelf. Die laatste avond en dag van Jezus leven. Ik heb het eigenlijk altijd bewaard tot de stille week, maar ik realiseer me steeds meer dat dat niet voor iedereen een week is om dat van stap tot stap te volgen. Dus ik dacht, laten we het nu alvast met elkaar gaan delen. Vandaar ook de sprong naar Matteüs 26. En ik dacht, ik heb gezocht naar een psalm die iets uitdrukte van, ja, van het lijden van Jezus in de hof van Gethsemane. Je kunt iets van psalm 2 lezen, psalm 40, 116 kan ook. Ik dacht dit keer aan psalm 69. En daarom beginnen we daarmee met in gedachten Jezus in de hof die tot zijn vader bidt, laat me dit niet gebeuren. En wij lezen woorden die ook David in zijn leven heeft gebruikt. Dus lees ze ook voor uzelf als u in beproeving bent. Want dat zijn allemaal lagen in die psalm. De dichter, Christus en wij. Psalm 69, eerst vers 2 tot 5, dan 9 tot 10 en dan 15 tot 18. Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. Ik ben verzonken in bodemloos slijk waar ik niet kan staan. Ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij. Ik ben moe door mijn roepen, mijn keel is hees. Mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten. Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden. Wat ik niet heb geroofd, moet ik toch teruggeven. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder, want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En de smaadwoorden van wie u smaadde, kwamen op mij neer. Red mij uit het slijk, opdat ik niet verzinken. Laat me gered worden van mijn haters en uit de diepe wateren. Laat de watervloed mij niet overstromen, noch de diepte mij verslinden. Noch de put zijn mond boven mij toesluiten. Antwoord mij, o Heere, want rijk is uw goedertierenheid. Wend u tot mij naar uw grote barmhartigheid. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht, want het is mij bang te moede. Antwoord mij haastelijk. Dat is de lezing uit Psalm 69. En nu horen wij het evangelie uit Matteüs 26. Matteüs 26, vers 30 tot en met 46. En daarna zingen wij een lied dat op uw zondagsbrief staat. Het is uit de evangelische liedbundel onder meer. Het is middernacht en in de hof. Maar eerst horen wij het evangelie uit Matteüs 26. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen nu afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij mij 3 maal verloochenen. Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen: ik ben diep bedroefd tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met me waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de 2e maal liep hij bij hen vandaan en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de 3e maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het ogenblik is nabij waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert is al vlakbij. Tot zover. de verkondiging zingen we uit lied 899. Wat mijn God wil, geschiet altijd. Zonder nadere aankondiging na de preek, lied 899, vers 1, 2 en 3. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden. Ik zat een poos op Google Maps naar de plattegrond van Jeruzalem te kijken. De Olijfberg, de zaal waarvan men denkt dat Jezus daar het laatste avondmaal vierde, Pesach vierde. De Hof van Gethsemane. Daar is het gebeurd, dacht ik. En ieder van ons die daar is geweest, ziet het waarschijnlijk voor zich. Heilige grond. Ja, niet vereren wij de plaats, de bomen in de hof, maar wij gedenken hoe Jezus hier wandelde, onderwijs gaf, uitkeek over de stad, maar ook een geestelijke strijd voerde in de nacht voor zijn dood. Ik zag dat het in het huidige Jeruzalem ongeveer 3 kwartier lopen is, de wandeling die Jezus met zijn leerlingen maakt, door het Kidrondal naar de Olijfberg en daar naar de Hof van Gethsemane. De weg naar Betanië loopt ook over de Olijfberg. En we weten van Matthäus dat Jezus in de dagen voor Pesach regelmatig logeerde in Betanië. Maar deze nacht, in het gedeelte waarover we lazen, deze nacht niet. Geen wonder, zeg je misschien. Het is Pesach, hè? Dat vier je met je familie en of je vrienden. En ik dacht deze week, is het eigenlijk wel de bedoeling dat Jezus naar buiten gaat? Want op een Joodse feestdag golden dezelfde regels in Jezus' tijd als op een Sabbat. Je hield zoveel mogelijk rust, dus er was ook een beperking in de afstand die je mocht afleggen. Maar door naar de Olijfberg te gaan en niet verder, houdt Jezus zich aan die wet. Hij blijft binnen de grenzen die op het Pesachfeest gelden als de grenzen van de stad. Nadat ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze op weg. Ze hebben Pesach gevierd. En ja, dat draag je mee in je hart. Het feest van de bevrijding uit Egypte. Slavernij en onderdrukking. Het feest van de uittocht. Dus daarom liederen van lof en dank aan God. Het is een feest om te zingen. En meestal aan het einde van de avond zing je met elkaar een hele rij psalmen. 113 tot en met 118. Al die psalmen die volstaan met halleluja. God is genadig en God is trouw. Ik kan me zo voorstellen dat je, ja, je loopt weg van de maaltijd. Je hebt gezongen, je neuriet nog wat na. Psalm 118, de laatste psalm die je gezongen hebt. Loof de Heere, want Hij is goed. De Heer is met mij, ik zal niet vrezen. Ik zal niet sterven, maar leven. De steen die de bouwlieden veracht hebben, is tot een hoeksteen geworden. Dat zong je. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En ik dacht, misschien is dat wel een kern om te benoemen als kern van wat Jezus zingend beleidt. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Deze dag. Deze nacht, het goede en het kwade, ook deze nacht is van de Heere. Ik dacht, hoe vat ik mijn preek samen? Jezus wil ook nu wat zijn Vader wil. En ik ben wat klassiek uitgekomen op 3 punten. Dat Jezus dat wil, wat zijn Vader wil. Dat is het struikelblok voor de leerlingen. Dat is de beproeving voor Jezus zelf. Maar het is ook de bron van leven. Nou ja, we hebben het gelezen, het struikelblok voor de leerlingen. Want zo zing je Psalm 118 en gelijk daarna de schok. Want Jezus zegt, ja, jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Wat een domper eigenlijk weer. Hè? Begint Jezus nu weer. Juist in deze feestdag over lijden en sterven. Dat heeft hij al eerder. Ja, het is nog erger dan eerst. Hij zegt erbij, jullie zullen mij allemaal afvallen. Of in de woorden van de MBG-vertaling, jullie zullen allen aanstoot aan mij nemen. Nou, dat is erg. Als Jezus dat tegen je zegt. Want hij heeft je geroepen. Je bent dagelijks dicht bij hem. Hij heeft gezegd, ik heb je vrienden genoemd. Want dat zijn jullie, mijn vrienden. En nu zegt hij, je zult aanstoot aan me nemen. Hoe dan? Nou, iedere leerling zal die nacht zo geschokt zijn door wat Jezus overkomt. Ze zullen zo niet kunnen meemaken wat Jezus gebeurt, wat hij laat gebeuren. Dat ze allen in deze nacht over hem zullen struikelen. Dat is eigenlijk de beste vertaling van de Naardense Bijbel. Jezus zal voor allen een struikelblok zijn waarover ze zullen vallen. Nou, geen wonder zeg je. Ik begrijp wel dat Petrus zo fel reageert. Hij beschouwt Jezus als zijn beste vriend. Als zijn Heer. Als nou jouw beste vriend tegen jou zegt, ik weet dat je me vannacht enorm in de steek gaat laten. Zou je toch ook zeggen, kom op, we zijn vrienden. En dat meent Petrus uit de grond van zijn hart. Maar heeft hij wel goed geluisterd? Wat zegt Jezus precies? Gij zult allen aanstoot aan mij nemen in deze nacht. Want daar staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dat is best veel, hè? Jullie zullen aanstoot aan mij nemen en worden verstrooid. God zal de herder slaan. Maar ik zal worden opgewekt en jullie voorgaan naar Galilea. Hoor je weer, hoort u het weer, hoe Jezus zijn leven en zijn weg naast de schriften legt. Altijd weer, want er staat geschreven. Bij de verzoeking in de woestijn zei hij het tegen de boze. Nee, boze, er staat geschreven. In de jaren dat hij rondtrekt, psalmwoorden, woorden van de profeten, nu ook op de Olijfberg. En wij weten dat zijn allerlaatste woord ook een woord uit de psalmen zal zijn. En hier citeert Jezus de profeet Zacharia. Zacharia 13, vers 7. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En de Heer Jezus weet, dat is mijn weg. Ik ben die herder waarover Zacharia spreekt. En door die tekst te noemen, legt Jezus aan zijn leerlingen uit, ik ben de vervulling van al de profetie. Ik ben de herder die zal sterven. Maar, dat weet Jezus ook, de herder zal worden opgewekt. En dat hij dat zegt, dat zou de leerlingen kunnen beschermen tegen wanhoop. Want hij zegt niet alleen, en dan zal ik worden opgewekt. En dat is al een geweldig wonder. Want als wij van iemand een ernstig bericht krijgen, dan is dat ja, het einde. Maar Jezus zegt, ik word opgewekt. Maar ja, die schapen zijn nog verstrooid. En als er verder niks gebeurt, dan zijn ze verloren. Maar nee, hij zegt, ik zal jullie voorgaan. Ah, dat is herderstaal. De herder gaat voorop. Ik zal opnieuw jullie herder zijn. En ik zal jullie voorgaan naar Galilea. En dat betekent dus ook dat de leerlingen niet zullen sterven in de verschrikkingen die komen. Zij zullen Jezus terugzien in Galilea. Nou ja, wie merkt het op? Jesaja roept het al uit. Wie heeft onze prediking geloofd? De leerlingen reageren totaal niet op die laatste zinnen over een toekomst vol van hoop. Petrus en die anderen worden gewoon enorm getriggerd door die eerste opmerking van Jezus over aanstoot en falen. Petrus zei daarop tegen hem, nou, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Nou, dat zijn drie zonden in één zin. Ja, ik besef dat ik ze makkelijk aanwijs bij een ander, maar ik zeg het ook omdat we er zelf van leren. Al zullen alle over u struikelen, zegt Petrus. Nou, daarmee verheft hij zich boven de anderen. Ja, zij kunnen er wel de fout in gaan, zij wel. Ik zal nooit over u struikelen. O nee, Petrus. Hij overschat zichzelf. Ik nooit. En Jezus zegt, vannacht nog, Petrus. Ik niet, zegt hij. Hij zal dieper vallen dan alle anderen. Jij zult mij verloochenen, zegt Jezus. En Petrus weer, al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u niet. Je stelt je boven de anderen, je overschat jezelf. En Petrus spreekt hier gewoon Christus tegen. Het is niet waar, zo zal het niet gaan. In 1 Johannes 1 staat, als wij zeggen dat we nooit gezondigd hebben, zullen zondigen, dan maken we hem tot een leugenaar. En dat is eigenlijk wat Petrus hier doet. Hij maakt Jezus tot een leugenaar. Hij maakt zichzelf de norm in plaats van Jezus. En hij heeft ook, dat is echt een zondige, hoogmoedige gedachte, dat het allemaal zo maakbaar is. Als je maar wil, dan gaat het op jouw manier goed. Ik heb een mooi boek van Paus Benedictus over Jezus. En die schrijft in dat boek, Petrus wil het kruis van Jezus niet. Maar daardoor kan hij ook het woord van de opstanding niet horen, niet in zich opnemen. En zegt de paus erbij, dat is niet alleen een probleem van Petrus. Dat is de verzoeking van elke christen, van de hele kerk. Dat we er willen komen, het doel willen bereiken zonder kruis. Petrus weet zeker dat het zo kan. En Paulus heeft het later ook gedacht. Maar dan schrijft hij in Romeinen 3, ja, allen hebben gezondigd. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard. Dankzij de verlossing door Christus Jezus. Maar wie ziet het in? De leerlingen trekken nu al 3 jaar met Jezus op. Wat heeft het hen gebracht aan geloof en inzicht? En wat heeft het Jezus gebracht dat hij telkens weer het zaad van het woord heeft gestrooid, ook in hun hart? Is dit? Dat is ook lijden voor Jezus. Hij reageert niet meer op zijn leerlingen. De gebeurtenissen zullen voor zichzelf spreken. Maar juist diegenen die zo licht denken over ik sterf wel met Jezus, die mogen nu mee naar de gebedstrijd die Jezus heeft. Het is een struikelblok voor hen, maar de beproeving voor Jezus is gaande. Ze gaan naar Gethsemane, een tuin met olijfbomen en waarschijnlijk ook een olijvenpers. De meeste leerlingen blijven aan het begin. Maar de 3 leerlingen die bij Jezus verheerlijking op de berg waren, mogen nu ook mee naar Jezus' beproeving. En het zijn juist de 3 die zich het felst verzetten tegen Jezus' lijden. Petrus, hier en al in Matthäus 16, maar ook Johannes en Jacobus, de zonen van Zebedeus. In Matthäus 20 hoor je hen, oh wij zullen de beker, daar heb je weer, de beker drinken die u drinkt. Nou, dat vraagt Jezus niet, hij vraagt 1 ding, wil je met me waken? Blijf wakker. En dan loopt hij een stukje verder en dan werpt hij zich neer. Dat kan een gebedshouding zijn. Zeker in die tijd van onderwerping, van overgave. Maar misschien ligt hij daar ook omdat hij gewoon ontzettend bang is. Diep bedroefd. En ik denk de angst van ieder mens bij het naderen van de dood. Maar het is meer dan dat. Wij zeggen dan al nog meer, maar we horen in het gebed van Jezus dat er voor hem nog zwaarder dingen zijn. Want we hebben de 2 gebeden die Jezus daar heeft gebeden. Matthäus heeft ze opgeschreven, hij was er niet bij, maar ik denk geleid door de geest. Eerst bidt Jezus tot zijn vader, hoef ik die beker niet te drinken? Kan die beker aan mij voorbij gaan? En zijn 2e gebed is, als deze beker niet aan mij voorbij gaat, kan gaan. Laat het dan maar gebeuren zoals u het wilt. En wat is die beker? Ik zei er net al iets van. Dat je een beker hebt waar heil in zit, maar hier gaat het over de beker die gevuld is met de toren van God, de boosheid van God over de zonde. Het kwaad zelf, wat God niet verdraagt. Elke vloek, elke moord, elke misdaad. Ik zocht naar woorden toen ik dacht, hoe moet ik dat beschrijven? Want alle onheiligheid tegenover Gods heiligheid. En toen dacht ik, misschien moet ik u en jullie gewoon maar vragen, noem nou eens één ding in gedachten waarvan je beleidt, ja, dat was echt niet goed. Dat is zonde in de ogen van God. Eén ding. En ik dacht, 8 miljard mensen op de aarde. Allemaal één ding. Eén zonde. Dan begrijpen we misschien iets van de strijd in de Hof van Gethsemane. Een strijd die zijns gelijken niet kent. Tussen het licht der wereld en het duister. Een strijd rond die beker van Gods toren, die het leven brengt of de dood. En verder durf ik die angst van Jezus niet te duiden. Ik dacht aan een kerstlied, aan een vers daaruit, wat ook hierbij past. Als ik dit wonder vatten wil, dat hij toch deze weg gaat. Hè? Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand met eerbied stil. Het verstomt bij hetgeen het niet doorziet. Ik aanbid het, maar ik doorgrond het niet. Hij voor mij, de mensenzoon, haakt naar het leven. Hij is voluit mens. En de dood dreigt. De zoon van God, voluit Gods zoon, in angst en nood, al uw waren, al uw golven, over mij heen gegaan. Wij zien in hem de gestalte van de lijdende knecht des Heren. En toch zegt hij, uw wil geschieden. Jezus lijden kunnen wij ten diepste niet meemaken, maar hoe hij omgaat met de beproeving, daarin ligt een voorbeeld voor ons. Hij bidt. Jezus krijgt geen kracht uit, ik wil het, ik ga het doen. Ook niet door toewijding, maar door gebed. En dat hadden de leerlingen kunnen zien als ze niet in slaap waren gevallen. Blijf wakker, had Jezus gevraagd. Waarom lukt hen dat niet? Misschien heb je het ook wel eens gedacht om even wakker blijven. Zeker bij zoiets ergs. Nou ja, zegt Matthäus, ze zijn moe. Ze zijn gewoon vermoeid. Ja. En ik dacht ook, op dat moment verwachten ze niet dat dat van hen gevraagd wordt. Ze willen alles doen voor Jezus. Maar ze verwachten dat ze andere dingen moeten doen. Ze willen op een andere manier loyaal zijn. Geen toewijding in de tuin. Niet meebidden. Actie in de stad. Dat zou het kunnen zijn. Als je denkt aan wapens in de strijd. Wie denkt er dan aan wakker blijven? Bidden. Maar een van de commentaren die ik las, die citeerde de stichters van de Navigators. De stichter van de Navigators. Een christelijke evangelisatiebeweging, ook met studentenverenigingen. En die stichter zei, bidden is niet de voorbereiding voor het echte werk. Bidden is het echte werk. Dat is mooi, hè? Bidden is niet de voorbereiding voor het echte werk. Het is het echte werk. Dus welke strijd wordt van de leerlingen gevraagd? Misschien ook wel van ons. Waak en bid. Vecht tegen de slaap. De leerlingen verliezen die strijd. 3 keer in slaap. En later ook 3 keer verloochend. Niet de slaap aan zich is zondig, hè? Het is een scheppingsgegeven dat we rust nodig hebben. Maar waak als je ervaart, Jezus vraagt mij nu om met hem te waken. En zegen zal je deel zijn. Want dan mag je met Jezus weten. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En zalig ben je als mensen je smaden en vervolgen. Als ze liegend kwaad tegen je spreken. Om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Jezus wil wat zijn vader wil. Dat is een struikelblok voor de leerlingen. Dat is een beproeving voor Jezus. Maar voor allen die hem volgen is het ook de bron van leven. Het is zo dubbel, hè, en dat voel je in deze lijdensweken. Wie dicht bij Jezus blijft, leert iedere dag zichzelf beter kennen. En wie dicht bij Jezus blijft, leert iedere dag Jezus beter kennen. Maar ons leven heeft die dubbelheid van het leven van de leerlingen. We zitten bij hem aan tafel, we delen brood en wijn en het is zeer goed. Maar het duurt maar even of we zijn in wat we zeggen of doen ver bij hem vandaan. Er zijn uren in ons leven waarin wij leren hoezeer wij de verzoening met God nodig hebben. Er zijn dagen, gebeurtenissen dat je weet, als ik toch geen herder had, die zijn leven geeft voor zijn schapen. En gelukkig als je zegt, ja, zo erg is het, dan mag je ook horen van de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. Want hij nam de beker van Gods toorn, zodat wij de beker der dankzegging kunnen opheffen en mogen drinken tot ons heil. Jezus wil wat zijn vader wil. En wat vraagt hij van ons? Dat wij ook willen wat de vader wil. Voor Jezus en voor ons. Vindt u dat moeilijk? Dat is het ook. Maar Jezus gaat ons voor. Dit Bijbelgedeelte stemt me ootmoedig over wat ik zelf kan. Ik zal u nooit verloochenen. We moeten het maar niet meer zeggen. Maar de genade en de troost van dit Bijbelgedeelte is dit. Dat Jezus tegen mij, tegen ons allen zegt. Ik zal u nooit verloochenen. Ik zal jou nooit verloochenen. Sta op en laten we gaan. Amen.
wij gaan danken en bidden. Wij zijn blij met Arie en Ria den Oude dat ze deze week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Mevrouw van Gaans is weer thuis na een best lang verblijf in Zonneburg. De Roemeniëgangers komen thuis. We hopen dat ze veilig hun huis bereiken. Nou, en over de rest gaan wij nu ook bidden. Laten wij danken en bidden. Heere, wat bent u goed voor ons. Dat u ons zo lang reeds in liefde vergezeld hebt. We zien dat niet altijd. Als het donker is om ons heen of we kijken de verkeerde kant op. Maar u bent er. U roept ons. U drinkt de beker van de toren van God. Het maakt ons stil. En we bewonderen en aanbidden uw liefde en genade. Heere, dat uw lijden ons niet verschrikt, maar juist dicht bij u brengt. Dat we erin mogen delen. Wij, de mensen van wie we houden en alle anderen, de nieuwe generaties. Buiten u is er geen leven. Dat belijden we, Heere. U zegt het onszelf. En daarom bidden we u, Jezus, ga ons voor deze wereld door. Want u volgend op uw schreden gaan we moedig met u mede. Maar u kent ons. Valt de weg ons lang, zijn we klein en bang. Sterk ons, Heer, om zonder klagen achter u ons kruis te dragen. Want waar gij voor ons trad, is het rechte pad, dat geloven we, Heer. Dat u de weg ten leven bent en gaat. En daarom bidden we u ook als ons angstig hart krimpt onder eigen smart. Of als het met de ander moet lijden. Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees gij zelf het licht dat ons troost en richt. Want als u ons opricht, hebben wij ook weer oog voor de wereld om ons heen, Heere. We bidden u voor al die landen, al die plaatsen, waar dit niet kan, samenkomen rondom uw woord. Waar de techniek er niet is om thuis mee te leven. Waar de veiligheid er niet is. Of waar mensen de kracht niet hebben om de Bijbel te pakken. Omdat ze verzwakt zijn door honger en dorst. Heere, er is zoveel onrecht. Het kwaad gaat maar door. Wilt u het stoppen? Ja, misschien kan dat pas als u terugkomt, Heere Jezus. Maar doe recht. En laten degenen die regeringsverantwoordelijkheid hebben recht doen. En geef dat wij, waar u ons stelt, dat wij recht doen en recht zoeken. Heere, we bidden u voor Oekraïne. 2 jaar oorlog alweer. En hoe lang zal het nog duren? Sterk het volk van Oekraïne. Allen die getroffen zijn. Mensen missen. Geef vrede, Heere, aan Oekraïne en Rusland. We bidden u voor Israël. Heere, we denken aan Jeruzalem en we bidden om vrede voor de stad, voor het land, maar ook voor de buurlanden. Want als het Israël goed gaat, Heere, zal dat ook tot zegen zijn voor de landen rondom. Vervul uw belofte en sterk alle zwaar beproefde mensen die geliefden moeten missen door gijzeling of door de dood. Geef ook daar vrede. Heere, we bidden u voor ons land. Het gaat maar door, de vorming van de regering, dat hopen we, daar zien we naar uit. Dat er mensen opstaan die ons land leiden met wijsheid en inzicht. Wilt u ze geven? We bidden nu de scholen weer beginnen. Dat kinderen en jongeren zin hebben om te gaan. Dat het lukt om te leren. Dat ze kunnen slagen. Dat ze merken dat hun leerkrachten met liefde hun werk doen. Daarom bidden we u ook voor alle die lesgeven. dat u hen kracht geeft en vreugde in hun werk. We bidden u voor de plaatsen waar wij wonen, voor Pernis, om vrede voor de stad. En we bidden u voor de kerken. We weten ons verbonden in de belijdenis van uw naam, Heer Jezus. Mag dat ook zijn wat ons samenbrengt, u te kennen en de kracht van uw opstanding. We danken u voor al uw zegeningen. Er waren mensen jarig deze week en ze zijn het ook vandaag. Mevrouw van Gaans mag weer thuiskomen. En Arie en Ria den Oude, ze zijn 50 jaar getrouwd. Wat een tijd, heren. Een halve eeuw gespaard, gedragen en tot zegen gesteld. We bidden u voor hen dat u nog jaren toevoegt aan hun huwelijk. Dat u hen samen met hun gezin en met allen die hen lief zijn wil zegenen en dragen. We bidden nu voor de Roemeniëgangers. Ze zijn bijna thuis. Mogen ze veilig thuiskomen. En mag wat ze gedaan hebben tot zegen zijn voor het gebied waar ze alle spullen hebben gebracht. Heren, we bidden nu voor de zieken. Er zijn mensen in de gemeente met pijn. Er zijn mensen die weten van de eindigheid van hun leven. Heren, mogen ze zich getroost weten. Dat u weet wat ze doormaken. Wilt u hen troosten en uitzicht geven. We bidden u voor echtparen die niet meer samen kunnen wonen. Wilt u beiden sterken. Wilt u die echtparen kracht geven. Als ze elkaar in het dagelijks leven moeten missen. Heren, we bidden u voor allen die alleen gaan. Omdat hun relatie stuk ging. Omdat hun liefde stierf. Omdat ze gewoon alleen zijn gebleven. Heren, dat zijn verschillende omstandigheden. Wilt u daarin ook ieder persoonlijk zo de zorg geven die we nodig hebben om het leven te leven. Het vol te houden als we iemand erg missen. Wilt u zo in elk verdriet goed en nabij zijn. We bidden u voor deze dag. Dat er rust mag zijn. Tijd voor u en tijd voor elkaar. Wilt u ook met ons zijn in een nieuwe week. Bij ons werk, thuis en elders. Als de kerkenraad weer vergadert. Er ook andere activiteiten zijn in de gemeente. Mogen ze zijn tot eer van uw naam. Tot opbouw. En tot zegen. Heren, we hebben u veel te vragen. Verhoor ons in de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. U hebt de collectedoelen gehoord. Geef gul, geef naar vermogen. En ons loflied is een loflied, maar toch ook geschikt voor de Leidensweken. Over Christus, onze kracht en onze rots, die ons bij de Vader thuis brengt. En niets zal ons scheiden van zijn liefde. Lied 939, vers 1, 2 en 3. Na de zegen zingen wij het Amen. Ik dacht aan Petrus, dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer. Voor u allen thuis, voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.